En uiteindelijk zitten we ook met z'n allen op een zwevende rots. je moet je allemaal niet zo druk maken.
Dit is de stem van Michelle Bok, een creatieve ondernemer of een ondernemer in creativiteit die als geen ander de ups en downs kent van het leven. Je luistert naar de podcast Kan Niet Bestaat Niet, een podcast over mensen die bijzondere en gedurfde beslissingen nemen.
Misha, wat was je allereerste baantje bij een geldtekeninde?
mijn allereerste baantje was tomaten plukken in de kassen bij het dorp waar ik vandaan kom, Maden in West-Brabant. En samen met een vriend ging ik daar naartoe en na 3 uur moest ik bij die baas komen, omdat ik allemaal de verkeerde tomaten had geplukt. Dus toen kwam ik erachter dat ik kleurenblind was.
Serieus?
Ja. En toen daarna heb ik het nog geprobeerd bij paprika's, maar dat ging ook niet goed. En toen komkommers en toen chrysanthemen. En uiteindelijk was mijn moeder het beu en die zei, je gaat naar de Tobo trekhakenfabriek. Nou, dat vond ik even verschrikkelijk. En daar had ik een sollicitatie en uiteindelijk ben ik op de fiets daar langs gereden en doorgereden. En toen kwam ik langs een meubelfabriek en daar ben ik toen naar binnen gegaan en gevraagd of dat ze een job hadden. En in de tussentijd had ik daar het gesprek gehad en was ik weer terug naar huis aan het fietsen. En toen kwam ik thuis en stond mijn moeder bij de poort en die zei, je bent hartstikke kwaad op je, zegt ze, want je bent niet opgekomen dagen bij die sollicitatie, maar ze hebben van dat andere bedrijf gebeld en je kan morgen beginnen. En zo gezegd, zo gedaan. En vanuit daar ben ik ook in Rotterdam terechtgekomen, het Houten Meubileringscollege. En ik heb daar van mijn 15 tot mijn 21ste, 22ste gewerkt, denk ik.
Wat deed je daar dan?
Van alles. Het begon met kantjes schuren. Ze maakten babymeubelen, dus ledekanten, kasten, dat soort dingen. Tot op het eind was het gewoon fullpool programmeren van CNC-machines.
Ja. En waarom wilde je niet bij die trekhakenfabriek?
Ja, dat was metaal. En daar had ik echt een hekel aan.
Dat
was echt al...
ongevoelig product.
Misschien? Ja, echt een ongevoelig product. En hout leefde dan toch meer. En heel veel mensen dachten dat ik op de HAVO zat. Maar ik zat op de LTS, ik deed bouwkunde. Ja. En dat vond ik echt heel leuk. En dan was eigenlijk de stappen waren LTS bouwkunde, dan MTS bouwkunde en dan HTS. Maar ik was de enige in die school die toen zei van ik ga naar Rotterdam. En iedereen verklaarde me voor gek.
Stad.
Ja. En meubel maken. Is toch geen droog brood in te verdienen. Maar dat is een goede keuze.
Ja. En hoe oud was je toen je langs die trekhakenfabriek fietste?
Toen was ik 15.
Ja. Ja. De leeftijd waarop je
een beetje gaat ontdekken. En
Had je daarvoor ook al een beetje de hang naar het creatieve? Had je dat al eerder ontdekt bij jezelf?
Nou, ik was heel goed in garagefeestjes organiseren.
Okay.
Dus discofeestjes.
Ja.
Dus schoolfeestjes en dat soort dingen.
Over wat voor jaar hebben we het nu?
God, wat is dat geweest?
Ik probeer de muziek
De 85 zo, okay, denk ik.
Dus nog voor de house.
Ja. En in Rotterdam ben ik dan echt met de house in aanraking gekomen.
Ja.
Toen muziek gemaakt daar ook. Voor Midtown Records en energiehallen en weet ik het allemaal, dat soort feestjes.
Ja, voor mensen die jong zijn en Midtown niet kennen, dat was toen de house platenzaak.
Ja.
Waar iedereen die groot is geworden in de house scene wel eventjes achter de balie gestaan heeft om het plaatje uit te pakken. Ja, Rotterdam was toen wel het epicentrum van West-Europa. De house, de gabber house. Dus de creativiteit zat er al vroeg in, organisatorisch, maar ook beeldend, zeg maar. Want een meubelmaker is wel een beetje een beeldend beroep ook.
Ja, en eigenlijk in die studie heb ik wel heel veel dingen gemaakt, zeg maar, allemaal meubelstukken en zo. Maar de drang naar architectuur, die zat bij mij altijd wel in, zeg maar, vormen. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het kijkdoosprincipe van vroeger. Dus dat je echt lagen maakt en dat je daardoor 3D-werelden kunt creëren in 2D. En dat heb ik toen meegenomen eigenlijk in het vervolg. En ik zou toen naar de HKU gaan, Utrecht. Was ik aangenomen. Alleen uiteindelijk kreeg ik een joboffer vanuit een stage. En toen ben ik eigenlijk heel de wereld overgegaan voor een stembouwer.
Ja.
En toen in aanraking gekomen met de dance scene dan, echt. En vanuit daar is het één groot jongensboek geworden.
Ja, ja. Ja. Wat was het, voordat we daarheen gaan, hè, wat was het eerste ding, product, event, wat je neerzette voor jezelf, waar je van dacht van, oké, dit is helemaal ik. Dit is niet... Weet je, snap je een beetje wat ik bedoel? Waar je echt denkt, wauw.
Ja. Nou, ik vond zelf de glamorama tijdperk, zeg maar. Daar ken ik jou dan ook van.
Wat was glamorama? Leg het uit.
Ja, dat was eigenlijk heel high-end feestjes. Met echt de nadruk op VIP en op echt beleving van de zintuigen. Dus smaak.
Dat was in die tijd was dat apart.
Ja, was echt heel apart. Ja. En met name dat wij zeg maar kunst bijvoorbeeld met eten en dance combineerden. Ja, dat was echt... als je dat nu zou doen, zou iedereen het helemaal te gek vinden. Toen was het echt vooruitstrevend en nu zou het mainstream zijn.
Ja.
Dat vond ik wel heel vet. En ja, de eerste keer in de Kersauwe, dat was dan met Marco V. Dat was wel echt episch. Dat was in zo'n soort oud amfitheater. En dat was wel die sfeer toen daar, dat was wel echt magisch. Maar ja, zo heb ik eigenlijk zoveel dingen meegemaakt in de wereld.
Nou ja, maar op een gegeven moment, je voelt dat je bepaalde dingen kan en, en wil. En daar komt altijd op het moment dat je denkt van, weet je al.
Ja.
Het is een soort lakmoesproef van, ik weet dat ik dit kan, dit ga ik uitdoen.
Ja, nou dat is wel met extreme outdoor is dat geweest.
Ja.
En toen met name dat we het eerste podium op de water bouwden. Ja. En dat zei van, dat kan toch niet?
Ja.
Bestaat niet.
Precies. Maar de tijdgeest was toen ook dat opeens die creativiteit, dat kon toen opeens allemaal. En toen de housing was begonnen in kale hallen.
Ja.
En toen kwam op een gegeven moment het conceptuele denken erbij. En dat is waar jij...
Ja, en met name toen de connectie die wij maakten tussen artiest, event en eventmerk bijvoorbeeld, die synergie. Ja, dat was wel heel te gek. Dan kon je echt gewoon mooie dingen doen.
Ja. Dus je had op een gegeven moment, je zat in de meubelmakerij, toen ging je een glamorama doen. Dat was erbij, dat deed erbij.
Ja,
volgens mij.
Dat want toen werkte ik nog voor die stembouwer inderdaad. Daar kreeg ik ook de vrijheid van.
Dat deed je met een hele goede vriend. Uit die tijd kende ik jou. En ik weet nog wel dat we tot 's avonds 11 uur in het raam bij mijn kantoor zaten. Over van alles zaten te praten. Dat was heel erg leuk. Dat was dat is het eerste moment dat ik kende. Yeah. Dus toen droop dat er al van af.
Ja.
Op een gegeven moment werd dat meer of hoe ben je gekomen waar je staat?
Nou, uiteindelijk vanuit de extreme outdoor werden we gevraagd door Marco V, toen artiest ook, in de lijnen Armin Verburen en dat soort jongens, Ferry Koster.
Ja.
En vanuit daar ging het toen naar Roger Sanchez, Guetta, Swiss House Mafia, noem het allemaal op.
Ja.
En dat Vet Le Grand uiteindelijk ook. En toen kwamen steeds meer grotere festivals ook. En toen op een gegeven moment kwam ik in aanraking met Paaspop. En daar ben ik eigenlijk sinds 2010 aan boord gekomen als creatief connoisseur, zeg maar. Om de strategie uit te zetten voor de komende 5 tot 10 jaar. En toen werd het alleen maar groter, groter, groter.
Ja. Maar vanaf welk moment is Square jouw bedrijf
begonnen? Ja, ik heb...
Want je werkte voor Stembouw, op een gegeven moment ben je daarmee
gestopt. Ja, ik had toen on the side, zeg maar, eenmanszaak. En toen in, even kijken, 2006 is de glamorama hebben stopgezet. En ook met die kompion toen ben ik alleen verder gegaan. En toen ging het wel vooruit. En toen 2008 was dan eigenlijk de eerste crisis. Ik kreeg dan ook persoonlijke crisis, dat ik in een rolstoel terecht kwam.
Ja.
En dat heeft 1,5 jaar, bijna 2 jaar geduurd. Nou, en zo 2012 was de volgende crisis die we overleefden. En eigenlijk vanaf 2015, toen gingen we echt zo sky high. Dat ja. is echt niet normaal. Ja. Toen kwam corona.
Toen kwam corona. Het gaat heel snel. Nu, ja. Square kwam dus voort uit die eenmanszaak.
Ja.
Glamorama stopte. En toen kwam er ja. steeds meer de vraag om je expertise.
Ja,
en
precies.
Kwam Square
uit. Ja, en in principe Square is ontstaan vanuit Glamorama. Boek van Bret Easton Ellis. Die ook American Psycho heeft gedaan. Mm-hmm. En daarin zit ook een scène waarin hij een tape van Huey Lewis in de News opzet. Hip to be Square. Yeah. En zo is het eigenlijk. Ja. De vervolgnaam ontstaan.
Omschrijf even één zin, het bedrijf Square.
Een 360 graden in-brand personal experience.
Ja.
En wij creëren gewoon echt wonderment, zoals ja. wij dat zeggen.
Ja, ja. ja. Jij, even in normale mensentaal.
Ja.
Jij maakt mooie dingen voor bedrijven die mooie dingen willen hebben.
Ja,
nou, en daarbij en, bedenk je ook.
We zorgen voor de oe en de a en kippenvel momenten, ja. zeg maar.
Ja.
Dus dat iemand echt denkt, holy shit, wat ja. is dit?
Het ging heel breed, hè? Want je was bekend in de dance scene.
Ja.
DJ's die wilden van alleen plaatjes draaien, ook iets meer toeren en iets neerzetten. Ja. En daar hadden ze jouw creativiteit ja. voor nodig. Maar je ging ook voor bedrijven
ja.
aan
slag. Ja, het was natuurlijk in het festivallandschap was in eerste instantie de promotor was degene die het bepaalde. Nou, toen kwam het moment, het omslagpunt dat DJ's echt heel groot werden. En dat die gingen bepalen. Dus die claimden dan een area of een dingen. En die gingen ook toeren. In Ibiza hebben wij gewoon echt seizoenenlang clubavonden georganiseerd. Voor onder andere Fedele Grand, de Swedish House Mafia, Guetta, noem het maar op. En eigenlijk toen kreeg je de omslag van, hey, sponsoren die willen daarbij aanhaken. En eigenlijk zo trokken wij het festivalbeleving ook naar bijvoorbeeld beursvloer, congressen. En wat je nu de laatste jaren ziet, eigenlijk een techcongres is eigenlijk gewoon een festival. Meer ja. worden meer echt een beleving. Ja. Dus dat is het goede wat het heeft gebracht.
Ja, ja, ja. Dus eigenlijk het feit bijvoorbeeld een Tiësto zie ik altijd wel een beetje als grondlegger, als een
ja, die was wel echt die stond wel echt aan de basis van, ja. van hè, die jongens zoals ze het nu doen.
Ja,
ja, dat heeft hij. En hij staat er nog, hè. Dat ja. is echt ongelooflijk. Ja. Als je ziet hoeveel hitjes hij nu uitbrengt.
Ja, maar het feit dat hij toen, in die tijd weet ik nog wel, dat hij toen de Gelderdoom vol kreeg. Ja. En de eerste keer met alleen een set, en de tweede keer ook met gastartiesten. Ja. Dus dat er iemand ging meezingen op een track, dat ja. was toen ook gewoon nooit vertoond. En,
nee.
Heel de wereld die stond te kijken ja. naar die stomme Nederlanders, wat die nou weer aan het doen waren.
Ja.
Dus daar ben ik altijd wel.
Ja, ik ben er ook
heel trots op. Oké, daar was je dus heel goed in. Square ging groeien op het hoogtepunt. Hoeveel mensen zat je met Square lopen?
Op het hoogtepunt zaten we op 16 vaste mensen, waarvan 3 in Zuid-Afrika in een kantoor en in Den Bosch de rest.
Ja. Ja. En waar komt die connectie met Zuid-Afrika van?
Nou, even kijken, 2015 hebben we daar een eerste event gedaan. En daar zagen wij dat daar, zeg maar, die markt is echt heel groot. Er wordt echt heel veel georganiseerd in Zuid-Afrika. Concerten, dingen. Maar het zit daar nog op het niveau van 10, 15 jaar terug hier. Waarbij de merkbeleving bijvoorbeeld echt nog in de kinderschoenen staat. Zoals dat hier is. Dus wij zagen daar echt een markt. En ook dat we dingen daar deden maken op interieurgebied. Of standonderdelen en dat soort dingen. Die verscheepten wij dan naar Amerika. En voor congressen en beurzen. Ja.
Is dat bestaat nu nog?
Ja, op papier. Maar het businessmodel daar is er helemaal uit. Omdat containertransporten niet meer te betalen zijn.
Nee.
Dus heel dat. En die markt daar is ook helemaal ingestort. Dus we hebben het gewoon bevroren nu.
Ja.
En we focussen ons nu op. Nederland. Zeg je dat? Nederland.
West-Europa eigenlijk.
Ja, en ik zelf natuurlijk. Heb corona gehad en daar heb ik gevolgen van. Dus ik zit nu op het punt ook dat ik heb besloten van, nou, ik ga Square ook overdragen aan iemand anders.
Ja.
Dus daar zijn we mee bezig om te kijken.
Dat want dat is wel een beetje het moment. Het kan niet, bestaat niet het moment. Je hebt iedereen heeft tegenslagen zijn leven. Dus, maar je hebt twee, zeg maar, markers in je leven staan.
Ja.
Dat is 2008, dat jij plotseling in een rolstoel terechtkwam.
Ja, dat was
een gezonde jongen.
Ja.
Toen.
Ja.
Wat gebeurde er?
Nou, dat was na demontage van Pinkpop was dat. In 2008. Dat was een waanzinnige editie ook. En in het weekend, ik werd wakker. En ik stapte uit mijn bed. En ik kon niet meer op mijn benen staan. Dus het was gewoon...
Gewoon klaar.
Ja, klaar.
Ja.
En toen dachten we dat mijn benen sliepen. Dus toen... uiteindelijk gewacht. Nog maar een keer. En toen was hetzelfde. En uiteindelijk gingen we naar de huisarts. En zei, oh ja, maar je hebt veel gelopen en dingen. Dus je hebt springschenen. Dus die heeft er toen spuit ingezet. En toen... ik had 's middags een vrijgezellenfeest. En toen bij het paintballen lag ik in een greppel. En toen ging het niet meer.
Nee.
En uiteindelijk heeft het anderhalf jaar geduurd.
Wat?
Ja, dat weten ze tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Nee. Ze denken dat het een soort spierbloedinfectie is geweest. Die ik heb opgelopen. En daardoor zeg maar die verlammingsverschijnselen heb gehad. Maar dat was al pittig, ja.
Ja.
Ik had toen ook al mensen in dienst.
Ja.
Die heb ik toen allemaal ondergebracht bij andere bedrijven. En ja, letterlijk klanten opgebeld van... het stopt nu hier.
Ja.
En ik bel alweer als ik boven Jan ben.
Anderhalf jaar zijn het.
Ja, herstel.
Ja. Ja.
En natuurlijk, net als nu, ik heb er nog steeds... moet ik op dingen letten, zeg maar.
Ja.
Maar het heeft me wel heel veel inzichten gegeven toen. Een heel donkere periode ook.
Donker in je hoofd?
Donker in mijn hoofd en zelfs verder, zeg maar, dat het echt wel dat ik blij ben dat ik hier nog zit.
Na de break praten we verder met Misha over deze donkere periode in zijn leven. Hoe hij eruit kwam en wat hem nog allemaal meer te wachten stond.
Hallo Moto.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Motorola Smartphones. Motorola maakt slimmere technologie voor iedereen. Kijk maar eens naar de Motorola Edge 20. Een 5G-toestel met een subtiel design van slechts 7 mm dik. De nieuwe Motorola Edge 20 stelt je in staat je verhaal te vertellen met de 108 megapixel camera en de foto's die je kunt bekijken op het 144 Hz beeldscherm.
Oké, nou dat... Dan is het wel donker.
Ja.
Wil je er iets over vertellen?
Ja, zeker.
Ik vind het wel een moment eigenlijk.
Ja.
Dus je bent een hele drukke creatieve jongen. Je bent gewend om overal heen te lopen. Ja. Die mensen aan te sturen, te inspireren. En dan
zit je in een rolstoel.
Dan zit je in een rolstoel.
Ja.
En dan kan je nog steeds leuk, creatief en druk zijn. Alleen het stopt helemaal voor jou.
Het stopt helemaal, ja. En met name, dat was... voor mij wel het omslagpunt is ongeveer na 9 maanden of zo. Toen kreeg je de stempel, je bent invalide, gehandicapt. En dat was voor mij echt een breekpunt. Toen ging ik wel heel slecht.
Ja.
Ik had toen ook hele zware medicatie. Daar werd ik zwaar depressief van.
Ja.
En toen is er wel een ochtend geweest dat uiteindelijk... zou het dat de dag zijn, zeg maar.
Ja.
En toen uiteindelijk werd ik gebeld door een hele goede vriendin van mij, Jel. En die zei, kom je halen, want we gaan naar het strand. Of hier in Aquabest, dat is dan een soort meer. En ik zei, dat kan helemaal niet. En, maar die heeft uiteindelijk gezorgd dat ik hier nog zit dan. Omdat toen eigenlijk het soort breekpunt was. En daarna ben ik ook gestopt met die medicatie.
Ja. Zij liet op dat moment zien dat er nog wel dingen waren om voor te leven.
Ja, eigenlijk het belletje was toen genoeg.
Ja.
En daar ben ik wel heel dankbaar voor. En uiteindelijk ook heb ik nu kinderen. En,
dus die medicatie ben je gestopt, toen ben je langzaam weer uit.
Ja, therapie, opnieuw lopen. Ja. Want het was echt onder mijn voetenbed, zeg maar. Ja. Dus daar kon je gewoon echt niet lopen. En dat was een lange periode wel.
Ja.
En daarna zit je wel continu met die van, wat als? Stel dat het weer terugkomt of dit of dit. Nou, daar heb ik op een gegeven moment door allerlei coaches en wat ik iedereen kan aanraden trouwens. Om een soort business coach, personal coach te hebben.
Toch wel?
Absoluut.
Ja.
Vrienden zijn heel leuk, maar die proberen je ook wel te beschermen in die zin. En soms ook een beetje het af te vlakken en niet... het alles bloot te leggen. Terwijl een onafhankelijk iemand, dat is toch iets makkelijker.
Ja, dus die combinatie van vrienden en onpartijdige coaches, die hebben jou zeg maar uit die stoel gekregen en weer aan het werk.
Ja, en met name alternatieve circuit hoor, qua medicatie en dingen. En was ook dat het ziekenhuis zei van als je dit gaat doen, dan trekken we onze handen vanaf.
Ja.
Waar echt letterlijk doping spuiten die vanuit Italië in droog ijs met de DHL kwamen. Die moest ik dan zelf zetten. En die hebben wel gezorgd dat ik uiteindelijk weer op de been ben gekomen. En eigenlijk vanaf toen ook weer de plezier in werk en in de momenten waar je dan leeft.
Ja, nou kijk, ik geloof dat een spuit ten dele jou kan helpen, maar ik denk dat daar toch wel meer voor nodig is.
Ja, je mindset is natuurlijk al alles in die zin. En het zijn diepe dalen, maar er is altijd wel, Weet je, en dat zie ik ook net als nu, hè, ben ik ouder en heb ik al nog meer meegemaakt. En uiteindelijk zitten we ook met z'n allen op een zwevende rots. je moet je allemaal niet zo druk maken.
Nee, dat is misschien wel zo, ja. Oké, goed, je kon er dus uit.
Ja.
Crisis 1.
Ja.
Toen ging Square dat als een raket.
Ja, 2012 was nog even zo. Want het was echt een financiële bankencrisis, zeg maar. Ja. En dan merkten wij met name bij de hele grote klanten van ons. Die toen echt wel moeite hadden en dus ook met het betalen en dat soort dingen. En toen eigenlijk vanaf 2015 zijn we op een gegeven moment heb ik het losgelaten. En toen heb ik echt gezegd van ik wil gewoon mensen om me heen verzamelen die allemaal beter zijn dan mij. Op bepaalde vlakken en zo gaan groeien.
Ja.
En toen een kantoor bedacht en gecreëerd waar echt een home away from home was.
Ja.
Een hele fijne plek.
Ja.
En toen ging het echt als een trein.
Ja.
En ook gewoon heel veel nee zeggen.
Ja, om juist maar die dingen over te
alleen
houden.
Alleen de goede dingen en waar je echt energie van krijgt.
Ja.
In plaats van maar dingen te doen wat dan of door een klant te strak geregisseerd wordt.
Ja,
of,
dat je alleen uitvoerder bent eigenlijk. Ja.
Heeft geen zin.
Nee.
Onze visie of mijn visie is ook van je moet samen een traject ingaan. Je moet stippen zetten op de horizon, van daar willen we naartoe.
Ja.
En dan krijg je zo'n goede synergie.
Ja. Maar goed, Square loopt lekker. En dan is het 2 jaar geleden ongeveer, denk ik.
Nou, bij ons was het, ik weet nog heel goed hoor. Wij hadden in november 2019, we deden ieder jaar een brainstorm. En dat was dan echt op persoonlijke verdieping en op groepsverdieping, zeg maar. Dus dan gingen we weg. Ging van allerlei gekke dingen doen. Innerlijke krijgers, ijsbaden, met z'n allen, weet ik het allemaal. En toen merkten wij al in november, december 2019, dat in Azië het was. Er vielen bij ons projecten weg die bijvoorbeeld in april, mei al stonden in Azië. Toen ging bij ons wel de alarmbellen aan. En toen hebben we ook al een keer met stofkam overal heen gegaan. Kosten bespaard. Overleg gehad. En toen werden we overal uitgelachen. Bij de bank, bij de dingen. Het is in China. Kom niet naar hier. En in januari hadden we datzelfde gesprek. En februari heb ik nog 12 vluchten in de maand gemaakt. Als je het dan hebt over carbon footprint. ik kwam terug uit Zuid-Afrika. Was het na de carnaval? Toen ging alles op slot.
Ja.
En toen heb ik die man van de Rabobank weer gebeld. En ik zeg, hé, tot je zo. Toen zei hij, het zal wel overwaaien weer.
Ja.
Eventjes.
Ja. Zei, maar het was niet eventjes.
Nee, dat duurde heel lang.
Want dat was corona zakelijk.
Ja.
Maar waar ik naartoe ga, is zakelijk, is vreselijk. Maar het is een ding.
Ja.
Daar moet je mee omgaan. Maar het heeft jou persoonlijk dus ook getroffen in je tweede crisis, zeg maar.
Ja. Nou, ik heb zelf corona gekregen in 2020, november. En dat was net eigenlijk de tweede golf dat mensen wel wisten van de serieusheid van corona. En ik heb toen hier 10 dagen in isolatie gelegen en toen ging het echt mis, zeg maar. Het schoot onder de zuurstofwaardes en toen is de huisarts hier geregeld geweest ook. En toen was het de keuze van het ziekenhuis in Den Bosch lag vol. Dus dat was of naar Utrecht of thuis blijven. Ik heb toen gekozen voor thuis te blijven en dan zelf medicatie. Dus ik moest zelf spuiten zetten. En dan mijn zuurstof monitoren en dat soort dingen allemaal. En uiteindelijk ben ik een paar, heb ik 20 dagen echt in isolatie gezeten. Dat was, ja, was gewoon verschrikkelijk. En echt, ik dacht echt van, ik ga eraan. En een paar momenten van, nou, dit is het.
Ja.
En die momenten heb ik al eerder in mijn leven gehad. Ja. In die rolstoel, maar ook een keer met een soort met vergijzeling en andere dingen.
Ja.
Maar bij dit daar had ik wel zoiets van, holy shit.
Dit is wel
en,
echt.
Ja, en met name, zeg maar, daarna ben ik wel goed hersteld in december, fysiek. En toen in januari, toen kwamen echt die cognitieve klachten aan het licht. Dus echt mijn hersenfuncties, dat ik gewoon in de supermarkt stond, niet wist wat ik daar deed. Bij wijze van spreken een beker ergens neer had gezet die voor mijn neus stond. Gewoon niet weten waar die stond. Zoeken, te vroeg op school. In paniek, kinderen denken dat ik te laat was. Andersom, gewoon dingen vergeten. Ja, en dan trek je aan de bel van, hé jongens, wacht even. En toen heb ik nog, natuurlijk naast het zakelijke, waarbij je je bedrijf aan het afschalen bent en kosten reduceren en noem het allemaal op. En uiteindelijk van 16 mensen terug gaat naar een clubje van 4. Verlies je alle controle. Omdat je mind gewoon helemaal ervan af is. En uiteindelijk zijn die mensen, mijn mensen, zeg maar, ook hun eigen pad gegaan. Omdat die ook, ja, ons perspectief werd iedere keer verlegd. Weet je, wij waren alleen maar gewoon aan het adapten aan het volgende weer. Wat wel mocht en dan mocht het weer niet. En ja, weer aanpassen, stoppen, gaan. Mensen werden helemaal knettergek van.
Ja.
En met name, het zit niet in ons DNA. Het gaat altijd door. Zeker ook. Ik heb drugskartels meegemaakt, oorlogssituaties, natuurrampen. Dit, het ging altijd door.
Ja.
Misschien was het niet helemaal af.
Nee.
Het ging altijd door. Het ging altijd open. En nu ging het niet open. Nu mocht het niet.
Nee.
Maar we kunnen het wel zorgen dat het zo kan.
Ja.
Maar dan nog mocht het niet.
Nee.
Ja, echt. Dat was echt wel de grootste mindfuck.
Ja.
Dus voor onze industrie, zeg, ja, maar. En onze mensen.
Ja.
Ja.
Plus dat je zelf...
Ja, zelf...
Compleet in de war was.
Ja. Nou, ik... Weet je, heel veel mensen, op een gegeven moment ook een psycholoog en natuurlijk arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, alles, al dat soort hulplijnen werden aangeschakeld. En het beste vergelijk is eigenlijk dat je in de trein zit op het station en dat je het gevoel dat je denkt van, oh, we gaan vertrekken, maar dan blijkt die andere trein.
Ja, 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 ja.
Nou, daar gewoon heel de dag, dat gevoel, dat je echt gewoon on the side staat. En ja, ik heb ook wel eens echt gezegd, en toen zijn mensen ook, ja, dat kun je niet zeggen. Ik zeg, ik zou zo weer terug in die rolstoel gaan, want toen had ik mijn mind nog en mijn, ja, creativiteit. En mijn... Ja.
Het was eigenlijk de enige beperkte factor was lopen.
Ja, precies. Ja. Dus dat is easy,
ja,
zou je zeggen.
Ja.
En,
wat het meeste gebeurt toch in je hoofd.
Ja,
ja.
En nu was het gewoon, en dat is nog steeds, qua creativiteit, zeg maar, is het gewoon blank.
Ja.
Dus alles wat ik nu bijvoorbeeld teken, is allemaal iets wat ik al getekend heb.
Ja.
En dan begin ik en dan denk ik, oh, dit is vet, dit, ja, is leuk. Maar dat is toch weer,
ja,
oude invloeden.
Ja. Dit heeft wel geresulteerd in een grote beslissing, volgens mij.
Heel.
Ja,
ja.
Jij hebt besloten om...
Ja, ik heb het, zeg maar, ja, zoals ze dat een mooie in exit termen zeggen, verkoop klaar aan het maken. Omdat ik het merk dusdanig heb opgebouwd dat het gewoon verdient om door te gaan. En dat ligt gewoon een hele basis. En ik vind ook dat iemand anders die spark en dingen wel heeft, die kan daar gewoon voortzetten. En dan dus nooit met mij als een soort Tom Hagen on the side.
Ja.
Maar er moet echt iemand in de driver's seat komen.
Ja.
En er ligt gewoon een instapklare sportwagen, bij wijze van spreken, ja, waar je weer gewoon mee kan gassen.
Ja. Is het ook voor jou een best wel misschien wel fijn vooruitzicht om dat ding wat je gecreëerd hebt, wat nu misschien ook wel,
ja,
drukt op je schouders?
Ja, en net zo, kijk, zoals mijn moeder dan ook zei van, ja, je hebt er zoveel voor gedaan en gelaten en oh mijn god, is echt je kind en ja, waarom zou je daar afstand van doen? Want nu gaat het weer. Ik zeg, ja, maar ik kan nu niet op deze trein stappen, zeg maar. Dat gaat gewoon, nee, snel. En ik moet Ik vind ook voor mezelf nu, zeg maar, ik heb nu zo'n bak ervaring en levenswijsheden verzameld, zeg maar, ja. In de afgelopen decade, dat het gewoon echt voor mij, zeg maar, wil ik gewoon startups en scale-ups en creatieve vooruit helpen.
Ja.
Maar ook traditionele bedrijven met door middel van laten zien van, hey, let hierop, doe dit. En dat vind ik ook het mooie. Ik haal er heel veel voldoening uit. Bijvoorbeeld bij een C-support, daar heb ik mezelf gemeld. Min of meer als long-covid-patiënt. En nu ben ik daar eigenlijk meer in een kerngroep ook aan het kijken van, ja, hoe kun je nou ondernemers bewust maken van, hey, je staat er niet alleen voor. En je moet gewoon echt wel je zegje doen. Als ja. je het hebt. En ook naar je personeel, maar ook met mensen in je bedrijf die het hebben. Ja, dat is gewoon voor nu, de komende 5 tot 10 jaar is dat zo belangrijk.
Ja, maar dat is allemaal hartstikke leuk. Mm-hmm. Maar de Michel die tegenover me zit, ik bedoel, je kan me alles wijs maken, maar dat is iemand die creëert.
Absoluut. Ja, en dat zit er ook altijd
dingen in. Bedenkt en maakt, ja. En dat zit nu even tegen.
Maar
dat komt wel weer. En ik denk, als ik het persoonlijke noot, denk ik dat dat juist gaat komen als dat blokje dat gewoon bij iemand anders ligt.
Precies.
En dat je dan daar weer volledig mee kan zijn. Want
uiteindelijk ook het borrelt alweer. En zeker ook in dat nieuwe avontuur, zeg maar. Er zit ook al een nieuwe naam. En,
lekker. Dus ja. Je kan weer... ja, maar dat is het... Dat creatieve mensen vinden dat het mooiste. De weg erheen is vaak mooier dan de uitvoering zelf.
Ja, precies. Dus ik ben nu ook al bezig met... wat is dat, de filosofie? En ik weet ook gewoon echt heel goed wat echt Square is. En dit nieuwe is gewoon weer echt het nieuwe.
Ja. Ja.
Ja.
We hebben voor dit gesprek heb ik eigenlijk maar 1 opdracht gegeven.
Ja.
En voor de rest, het gesprek is het gesprek. Maar ik wil dat graag jij nadacht. Nou, dat is slecht Nederlands. Over deze show wordt gesponsord door Motorola. Mm-hmm. En de enige moeite die ze hebben is dat wij een smartphone mogen weggeven aan iemand. Waarvan jij zegt, die is in mijn carrière op welk moment dan ook super belangrijk geweest.
Ja.
En daarbij zeg ik altijd, ja, je eigen vrouw, vriendin of kind iets te makkelijk. Ja. Zoek het even wat verder op. Dus daar heb je over nagedacht, hoop ik te
missen. Ja.
Ja? Ja. Wil je vertellen wie dat ding gaat krijgen?
Ja, nou, ik heb er echt heel lang over na zitten denken. En er zijn zoveel mensen die heel belangrijk voor mij zijn geweest in allerlei facetten. En, maar ik denk, als ik echt kijk van waar mijn values en alles vandaan komen, is toch mijn moeder.
Ja.
En die heeft zich altijd weggecijferd voor het gezin. Met name, zeg maar, dat vond ik... Die heeft in die periode dat ik in die rolstoel zat ook, heeft ze nooit die rolstoel geduwd. Want ze zei, dat accepteer ik niet. En dat heeft me ook altijd weer die strength gegeven. Maar ook net als nu met Square, dan zei ze altijd, oh jongen, toen het echt slecht ging. Oh, ik zie dat het je passie is, maar oh jongen, gaat het gewoon verder. Maar juist daardoor heeft ze me altijd wel, zeg maar, gemotiveerd. Zo van, ja nee, godverdomme, ik ga gewoon door.
Ja.
Dus en die wordt van het weekend wordt 70 en die eigent zich nooit een cadeautje of een gift toe. Of die heeft allemaal de afdankjes van mijn vader. Dus dat zou wel een hele mooie zijn, denk ik. Gewoon ook omdat ik toen, als ik dan in deze podcast ook de momenten aanstip. Toen de eerste baantje en de dingen. En dan komt dat toch iedere keer wel terug.
Ja, het is een moeder is... als je geluk hebt, een constante aanwezigheid, maar nooit erg op de maar die ook het klankbord, ook het knikken en het begrijpen of juist het niet begrijpen.
Nou, ja, mijn ouders hebben nooit een oordeel gehad en altijd zowel mij als mijn zus gestimuleerd in alles wat we deden.
Ja.
Echt de domste dingen ook, dat ze echt dit is niet echt heel slim, maar...
Ja.
Dit is wel goed, want die brengt je wel weer verder. En ik denk dat mij als ouder ook mijn boodschap naar mijn kinderen is. Van, weet je, zonder oordeel en gewoon, weet je, happy little, hoe zei Bob Ross dat? Happy little accidents.
Happy little accidents. Ja, nou ja, precies. Hartstikke mooi, Misha. Wij gaan zorgen dat jouw moeder die telefoon van krijgt.
Ik denk dat ze ervan schrikt en dat ze het heeft van, ja, maar dit heb ik niet besteld, dit stuur ik terug.
Nou, misschien moeten we daar nog een andere podcast over maken, hoe, ja, hoe dat gegaan is. Dank je wel voor het gesprek.
Ja, graag gedaan.
Ondanks dat ik al wat langer ken, heb ik veel dingen van je geleerd. Ja. En ik hoop dat mensen die luisteren hier ook wat uithalen.
Ja, absoluut.
En succes bij Misha 3.0.
Ja, dank je wel.